En tot zover voor vanavond de Muzikale Fruitmand. Productie Rut Zwart, samenstelling en presentatie Helene van Dijk. Ik wens u nog een heel fijne avond en graag tot volgende week.
Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom. Goedenavond en van harte welkom bij dit wekelijkse pastorale gespreksprogramma. Bij mij te gast zijn dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. Ook goedenavond. Een complexe brief vanavond van een luisteraar met psychische problemen en die topt ook met een sterk minderwaardigheidscomplex. Toen ik deze brief in mijn mailbox zag staan, toen schrok ik ook eigenlijk wel een beetje van de titel die deze mevrouw aan de mail had meegegeven. Er stond als mailonderwerp boven: ik voel me een nul. En dat is eigenlijk ook wel wat blijkt uit de brief die ik nu eerst zal voorlezen. Een wat langere brief vanavond. Ik ben een gescheiden vrouw van 46 jaar. Mijn ex-man leed ernstig aan paranoïde schizofrenie. Ik kan u verzekeren dat je daar als partner ook onder leidt. Nu ik dit schrijf, moet ik ervan huilen. Ik ben bijna 7 jaar getrouwd geweest en ben nu alweer 7 jaar gescheiden. Mijn leven was allesbehalve makkelijk. Ik leid zelf aan een endogene depressie. Die kan ik nu behoorlijk goed hanteren, maar deze depressie is me 26 jaar geleden bijna fataal geworden. Blijkbaar was het nog niet mijn tijd en bovendien mag ik niet eens mijn leven in eigen hand nemen. Dat wist ik toen ook wel, maar het was toen nog moeilijk om er mee om te gaan. Ik ben nu al heel lang christin, maar vind het leven elke dag weer een worsteling. Voor mij is het leven geen geschenk. Wel dat ik Jezus heb leren kennen, maar mijn leven op zich helemaal niet. Ik voel me zo waardeloos. Ik heb bijna mijn hele leven binnen de psychiatrie doorgebracht. Daar hebben ze een verkeerde diagnose over mij gesteld. Ik werd veroordeeld om rond te lopen met de diagnose zeer ernstig gestoorde persoonlijkheid. Schizofreen met een chronische psychose. Nou, en daar zijn mijn medicijnen op afgestemd. Kruiwagens vol pillen. Ik heb mezelf heel erg beschadigd in die tijd, maar dat is echt op bijzondere wijze verbroken door gebed. Een geest van zelfvernietiging zou de oorzaak zijn. In 1995 ben ik getrouwd met een medepatiënt. 7 jaar hebben we samen begeleid gewoond. Toen moest ik vluchten omdat mijn leven letterlijk gevaar liep. Echt heel triest. Mijn ex-man is door de politie meegenomen en hij weet niet waar ik nu woon. Sinds kort ben ik lid van een christelijk gereformeerde kerk en daar ben ik heel dankbaar voor. Er wordt echt het evangelie gepredikt. Ik heb psychotherapie en de psychiater die ik nu heb heeft de oude diagnose verworpen. Ik zou een Einzelganger zijn met endogene depressie en ook met borderline kenmerken. Het gaat de laatste tijd een stuk beter dan het is geweest. Wel heb ik een beschadigd gevoel van eigenwaarde en mijn emotionele leven is beschadigd. De psychiater is heel tevreden over hoe het nu met mij gaat. Ik kan geen betaald werk verrichten, maar ik help mijn zus met de zorg voor een meervoudig gehandicapt kind. Mijn hele leven is voor mijn gevoel naar de Filistijnen. Ik kan me maar niet voorstellen dat God van mij houdt. Ik weet dat ik genade heb ontvangen en dat ik dat never en nooit verdienen kan. Alleen ik kan dat niet vasthouden. Dan hoor of lees ik het woord weer, maar als ik me dan op iets anders richt, is het gelijk mis. Ik woon met mijn 2 hondjes alleen. Ik ben zo bang voor God. Ik ben zo bang om te sterven en dan God echt te zien. Ik lees in de Bijbel of mijn leven ervan afhangt en bid dat Jezus mij zondaar genadig wil zijn. Ik geloof de Bijbel, ik geloof God op zijn woord en ik pleit op het volbrachte werk van Jezus. Maar het lijkt niet mijn diepste wezen te bereiken. Zal ik dan nooit vruchten dragen? Ik zou zo graag anders in elkaar zitten. En hoe vaak bid ik niet dat ik leer om met andere ogen naar mezelf en naar dit leven te kijken. Dit is weer een brief van niets, maar ik hoop dat jullie me niet veroordelen. Hartelijke groeten. Ja, Ruud, een hele complexe brief. Ja. Kreeg ik wel een beetje somber gevoel toen ik dit allemaal zo op me in liet werken. Wat is jouw eerste gedachte als je dit allemaal zo leest?
Ja, ik word er stil van. Ik kan eigenlijk niet begrijpen dat mensen zoveel mee moeten maken en er zo diep doorheen moeten in het leven. Toen ik de brief las en herlas, toen kwamen er eigenlijk twee beelden bij me op. Aan de ene kant het beeld van een klok. Ze noemt ook een aantal jaartallen. Ze is zelf 46 jaar, 7 jaar getrouwd, 7 magere jaren. Moeilijk, met een medepatiënt. 26 jaar geleden kreeg ze zelf een endogene depressie. Jarenlang in leed, in verdriet, in moeilijkheden. Wat duurt dat lang? En het tweede beeld wat bij me boven kwam, dat was het beeld van een weegschaal. Aan de ene kant een hele bak ellende. Het huwelijk, gevaar, echtscheiding, depressie, beschadiging, verkeerde diagnose. Een zelfbeeld wat waardeloos is. Kruiwagens, medicijnen, angst. Nou, dat is de ene kant van de weegschaal. Maar het bijzondere vind ik, en dat bemoedigde mij ook, dat ze aan de andere kant er ook wat tegenover staat. En dat is dat ze zich een christin mag noemen, al jarenlang. Ze de Heer Jezus heeft leren kennen. De kracht van het gebed heeft ervaren. Een gemeente heeft waar ze dankbaar voor is. Het evangelie hoort. Genade ontvangen heeft. Pleit op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ja, dat denk ik bij mezelf. Tjoh, wat een moedige vrouw eigenlijk. Die aan de ene kant psychisch zoveel heeft moeten lijden. Zoveel heeft meegemaakt. Aan de andere kant geestelijk mag weten dat ze de Heer Jezus als de grote hulpbron heeft waar ze de kracht uit mag putten.
Ja,
en daar word ik ook stil van verwondering. Ja,
maar daar kan ze moeilijk bij komen. Ik stel voor dat we daar straks nog even over doorpraten. Misschien is het goed om even een paar woorden toch wat te verduidelijken. Ik noemde het net al, ze heeft een endogene depressie. Nou, voor de mensen die het niet weten, dat is een depressie die wordt veroorzaakt door erfelijke aanleg. En daarnaast heeft ze ook borderline kenmerken. Nou, borderline, dat is een ziektebeeld waarbij je last hebt van sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. En mensen met borderline zijn enorm impulsief, denken vaak zwart-wit en reageren extreem. Ja, een hoop ellende, hè, gaf Ruud net ook al aan. En ze zegt eigenlijk, ja, ik kan niet meer voorstellen dat God echt van mij houdt. Door de bomen ziet ze eigenlijk het bos niet meer. Hè? Mm. Hato, hoe moet je daar nou doorheen komen? Hoe kun je daar doorheen komen?
Nou, ik zou als eerste reactie ook een beeld willen noemen. En misschien helpt haar dat juist wel. Om wat beelden te krijgen voor haar, om dat wat makkelijker te verwerken. Ik werd ook getroffen door de titel van haar brief. Van ik ben een nul. En als je haar leven zo doorneemt, dan zeg je inderdaad, ik kan me voorstellen dat iemand dat is gaan denken. En van wat is er nou eigenlijk nog goed aan me? En ik ben een grote nul. Ze heeft de Heer Jezus leren kennen. En ik heb wel eens gezegd, ze heeft de ene leren kennen waarom het gaat. Maar het probleem is, als jij je een nul voelt en je zet een één daarachter, is het nog maar 1/10. En als je de 1 voor de 0 zet, dus de Heer Jezus op de eerste plaats, dan wordt je leven een 10. En wat ik merk in haar leven, dat is dat de Heer Jezus eigenlijk achter haar staat. In die zin dat zij haar leven leidt, helemaal probeert te overleven, helemaal zicht heeft op haar eigen tekorten en problemen, en daarnaast zich met alle moeite toch richt op de Heer Jezus. He, ze bidt en ze bidt en ze leest en steeds maar weer zichzelf naar de Heer Jezus toe brengen. En wat zij moet leren is dat de Heer Jezus eigenlijk de eerste plaats moet krijgen in haar leven. Op het moment dat zij gaat geloven bijvoorbeeld, maar het werk wat Hij toch in mij begonnen is, al is mijn leven nog zo moeilijk, dat hoef ik niet te voleindigen, dat zou Hij voleindigen. En te leren, hoe moet ik de Heer Jezus op de eerste plaats stellen? Nu, Hij is er, Hij kent haar leven. Hij kent alle dingen, ook haar zwakte, ook haar moeite. En dat ook bij Hem te laten. En dan merk je vaak bij die mensen dat hun leven ineens een heel ander beeld gaat krijgen, omdat Christus op de eerste plaats staat. Ja. En ik geloof dat God van een leven wat niet meer dan een nul is, dat hij er een 10 van kan maken.
Ja, Ruud, Aad zegt, Jezus kan van een 0 een 10 maken. Hè? Maar voor mensen met een zo'n psychische bagage is het misschien ontzettend moeilijk om dat zo te zien, hè?
Ja, dat vind ik ook, ja. Kijk, psychisch en geestelijk loopt wel heel erg door elkaar. En mensen die, zoals deze zuster, want zo zie ik haar, die zoveel leed hebben meegemaakt, erfelijk en de omstandigheden en jarenlang psychiatrie. Er staat er eens in de Bijbel, ondersteunt de zwakken. En dan denk ik niet alleen aan de lichamelijk zwakken, maar ook aan de psychisch zwakken. Mensen die beperkt zijn in hun prestaties en minderwaardigheidsgevoelens hebben aangekweekt of hebben gekregen door allerlei dingen. En ja, zo, ik doe het eigenlijk meestal zo dat ik vooral de troostwoorden van de Bijbel die mensen juist voorhoud. Van je hebt waarde voor God, hè? Nergens staat in de Bijbel dat wij waardeloos zijn. Al zouden wij waardeloos zijn, dan zou God niet de moeite hebben genomen om zijn zoon te zenden naar deze wereld. We zijn wel onwaardig, dat is heel wat anders. Dat is een theologisch begrip. Maar waardeloos is een psychologisch begrip. Wij zijn niet verwerpelijk in die zin dat God ons in de vuilnisbak wil stoppen of zo. Waardeloos, dat komt in de schrift niet voor. God werpt ons niet weg, hij zoekt me op. En hij laat weten dat hij gekomen is om zondaren te zoeken, te ontvangen. Ik moet denken aan de gelijkenis van die de Heer Jezus sprak over die verloren penning. Die verloren penning, hè? Dat was een geldstuk. En een geldstuk heeft waarde. En op een geldstuk staat het beeld. En zo hebben wij waarde voor God. En op ons staat het beeld van God. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. En we zijn de moeite van het zoeken waard. God zoekt ons op. Zoals de herder het schaap en de vrouw de penning en de vader de verloren zoon opzoekt. Hè? Hij komt ons achterna.
Ja. Ik heb het idee dat deze vrouw dat allemaal ook wel graag zou willen zien, hè, zoals jullie dat zo zeggen. Maar ze geeft ook aan van ja, ik kan dat eigenlijk helemaal niet. Hè. Ik zou zo graag anders in elkaar zitten. Ja. Dus ze kan er eigenlijk helemaal niet bij komen. Hè.
Ja. Maar kijk, ze wil eerst anders in elkaar zitten. En ik denk juist dat we moeten zeggen tegen haar, er is zoveel meer dan dat je ervaart. Er is zoveel meer dan dat je misschien gelooft. Als ik één woord eruit mag halen van wat Ruud zegt, dan is het inderdaad van, we moeten met iemand spreken over de troostwoorden uit de Bijbel. Nou, voor mij is één van de grootste troostwoorden, ook in mijn eigen leven, maar ook in het pastoraat, en dat is dat God alle dingen weet. Ja. Dat is voor mij zo'n troost. Dus ik zou ook tegen haar willen zeggen van, met al je verdriet en met alle moeite mag je weten dat God alles weet. Maar dat is een rustpunt. Ja. Daar moet je iemand naartoe brengen en zeggen van, joh, hoe ellendig je situatie ook is. Kijk, ze schrijft al aan het einde van de brief, ja, deze brief is ook weer waardeloos. Hè? Het stelt ook weer niks voor. Dus dat beeld, dan zeg ik, het stelt wel voor. Ik heb gedacht, toen ik die brief las, van hoe krijg je het zo voor elkaar om dat zo te schrijven? Zo goed te verwoorden wat jouw probleem is. Denk ik, nou, vind ik knap. Werkelijk iemand die zoveel heeft meegemaakt, het zo op papier kan zetten.
Ja, Ruud. Precies.
Schitterend.
Ik ga op jou in, Aad, want nou begrijp ik wat meer wat jij bedoelt met Jezus achter of Jezus voor.
Absoluut.
Als ik deze brief goed lees, dan zie je dat ze eigenlijk toch nog zoveel bezig is met het zelf in de hand willen houden. Ja. Ik lees, ik bid, ik geloof, ik pleit. Terwijl genade ten diepste ontspannend is. Geeft ontspanning, hè? Geeft rust. Hè, ze pleit op het volbrachte werk. Dat is heel goed. Maar ik zou tegen deze zuster willen zeggen, rust op dat volbrachte werk. Jij hoeft niks meer te doen. Je hoeft het ook niet vast. Ze schrijft ook ergens, ik kan het niet vasthouden. Nee. Nou, een van de heerlijke dingen die je mag weten in het geloof is, mijn houvast is dat hij mij vasthoudt.
Ja, ja, dat was precies het tweede wat ik wilde zeggen. Want dat is nou weer zo'n troostwoord. Hè, dat ik hem niet vasthoud, maar dat hij mij vasthoudt. We zijn gegraveerd in zijn handen. Alleen het grote probleem bij haar, bij deze zuster, is dat je gevoel daar niet direct in meekomt. En daarom leren wij mensen, je moet pleiten op Gods belofte. Of je dat voelt of niet. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk om dat tegen iemand te zeggen die psychisch zoveel problemen heeft. Want die is heel vaak gericht op gevoel. En toch moeten we die troostwoorden spreken. Wij moeten geloven dat er in die troostwoorden kracht ligt. Dus als pastorale werker moet ik het geloven om het tegen een ander te zeggen die er misschien nog niks van ervaart. Dat vind ik zo treffend bijvoorbeeld met de vrienden van de verlamde man. Ze brengen hun verlamde vriend bij de Heere Jezus. En Jezus zegt, hun geloof ziende, zegt hij tegen de man, uw zonden zijn u vergeven. Dus hij ziet niet het geloof van die man, die verlamde man, maar van die vrienden. En wij moeten juist als pastorale werkers ook deze zuster bemoedigen en zeggen, één ding is zeker, de Heere Jezus houdt jou vast.
We praten hier straks even over verder. Het bekende lied van Johannes de Heer, als ge in nood gezeten. We praten vanavond over de brief van een mevrouw met psychische problemen en een sterk minderwaardigheidsgevoel. En dit heeft ook grote invloed op haar geloof. Ja, Ruud, wat opvallend is aan deze brief, dat deze mevrouw schrijft dat ze Jezus heeft leren kennen, maar tegelijkertijd schrijft ook heel bang te zijn voor God, hè? Dat is ook wel weer een grote tegenstrijdigheid.
Ja, dat klopt. Ik heb afgelopen zondag over een bijzondere, troostrijke tekst mogen preken uit Jesaja. Als gij gaat door het water, ik zal bij u zijn. En als gij gaat door het vuur, het zal u niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. En dan begint de Heer te spreken met vrees niet. En toen is het mij zo opgevallen in de voorbereiding van die preek, dat er geen woord is wat God meer zegt dan vrees niet in de Bijbel. Met andere woorden, ook gelovigen hebben nog steeds last van angst, van bangheid. Dat hoeft niet, maar in de praktijk van het leven is dat wel zo. Al zou een kind van God nooit geen vrees meer hebben, dan zouden we ook niet zo vaak in de Bijbel tegenkomen, vrees niet. En de Heere zegt dat. En om ons te bemoedigen, ons te leren om ons vertrouwen op Hem alleen te stellen. Gelovigen kunnen vaak vrezen voor, ja, waarvoor? Voor de toestand waarin ze zijn. Of de toekomst. Doodsangst. Verlatingsangst. Angst voor de straf. Het kan opeens op je komen. Het kan je bespringen. Over je kinderen. Over je omstandigheden. Corrie ten Boom die zegt ergens, vrees dat neemt het verdriet van gisteren niet weg. En het lost het probleem van morgen niet op. Maar het berooft u wel van kracht voor vandaag. En dat moeten we denk ik ook zeggen. Vrees is altijd weer een vijand. En het verlamt. Maar de Heer Jezus zegt, vrees niet, geloof alleen. En dan kan het gebeuren dat, al geloof je zonder gevoel of tegen alle gevoel in, maar geloof alleen als je je vertrouwen stelt op de Heer Jezus, dat je dan in de praktijk van alle dag, dat het dan ook kan gebeuren dat er een vrede komt in je hart die je niet kan verklaren, maar die alle verstand erboven gaat.
Ja, maar bij deze mevrouw kan natuurlijk die angst ook voortkomen uit haar psychische problematiek, hè? En dat maakt het wel een stuk ingewikkelder ook.
Jawel. Ja, kijk, en dat is het natuurlijk wat we al gezegd hebben aan het begin. Als iemand psychische problemen heeft, dan leeft iemand natuurlijk heel vaak uit het gevoel. En angst is natuurlijk ook iets wat vooral in je gevoelsleven naar voren komt. Toch wil ik nog wel één ding zeggen. En dat is dat vrees en angst volgens mij niet alleen maar een vijand is, maar ook een hele grote vriend kan zijn. Kijk, er is een verschil tussen vrees en angst. En ik vind het een hele goede zaak dat we God vrezen om zijn heiligheid en om zijn grootheid. Dat is wat anders dan ik bang moet zijn voor God. Kijk, als ik geen vrees zou kennen en ik zou met mijn ogen dicht een drukke straat oversteken, dan heb ik wel kans dat ik doodgereden word. Maar mijn vrees voor het drukke verkeer doet me juist opletten op alle gevaren die er zijn. Dus vrees heeft ook iets positiefs. En ik denk dat we God vrezen, mogen vrezen, in de zin van eerbied, ontzag voor God hebben. Wat anders is van dan dat ik bang moet zijn voor God. Ja. Want bang hoef ik niet te zijn door het geloof in de Heer Jezus.
Kinderlijke eerbied, hè? Maar ja, daar zit ook liefde in dan.
Ja, absoluut.
Ik wil nog wat meer zeggen. Ik wil nog even iets daarop zeggen, Richard. Ik heb in mijn vorige gemeente, en ook in onze gemeente nu, enkele mensen die daar ook mee te maken hebben, met die aanvallen van angst en bangheid. Wat mij altijd opvalt, is bij zulke christenen die daar zoveel last van hebben, dat soms één tekst en vooral een lied enorm houvast kan geven. Ik denk aan een jonge vrouw die bijvoorbeeld een lied van Ellie en Rickert over Jezus als de leeuw uit Juda's stam. Dat heeft ze me vaak verteld. Zeg van, dat was voor mij mijn houvast. Ja. Jezus is opgestaan, hij heeft de dood er niet gedaan. Ik heb het misschien wel 100 of misschien wel 200 keer gedraaid. Maar dat gaf mij, dat hield mijn hoofd boven water. Hm. Of bijvoorbeeld zo'n ouderwets gezang als lof zij de Heer die uw bevende vrees zal beschamen. Noem hem uw vader, de kroon van zijn heerlijke namen. Een lied, dat is een plank dat je hoofd boven water houdt.
Ja. Ja. Maar dan komen we daar ook weer mee terug. Hè? Dat zijn troostvolle teksten, troostvolle liederen.
Precies.
En dat is wat deze vrouw ook zo hard nodig heeft. Ja. De troost die God geeft, dat moet een kracht worden.
Ja, ze voelt zich ook erg tekortschieten. Hè? Op het eind van de brief vraagt ze zichzelf ook af, zal ik dan nooit vruchten dragen? Dus ze heeft wel dat verlangen, maar blijkbaar zijn er zoveel hindernissen dat ze daar gewoon niet aan toekomt.
Ja, nou, dat is niet alleen een probleem van mensen die psychische problemen hebben, maar die vraag over vrucht dragen is natuurlijk vrij algemeen. Dus logisch dat zij dat ook heeft. Maar ik denk altijd maar aan de woorden van de Heer Jezus. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Dus dat is niet van, die draagt misschien vrucht. Nee, die draagt vrucht. En wat zij al doet, en dat vind ik zo belangrijk in deze brief, zij zoekt toch de gemeenschap met de Heer Jezus. Ze is blij dat ze de Heer Jezus mag kennen. Ze is ook heel blij dat ze in een gemeente komt waar het woord van God gebracht wordt. Dus ze is in wezen ook heel positief bezig.
Ja, en ook dat is vrucht dragen.
Ja, als zij leert om inderdaad te blijven in Christus, dat verlangen is er, dan zeg ik van, joh, je bent geen nul.
Nou,
je wordt een 10.
Nou, hopelijk heeft ze in ieder geval weer wat handvatten gekregen om wat positiever naar zichzelf te kijken, maar ook een beter zicht te krijgen op God. We moeten gaan afsluiten.
Nou, misschien mag ik nog één iets zeggen.
Heel kort, Ruud.
We hebben het ook gehad en we willen dat we haar toewensen en toebidden. Hè, de rust in de Heer Jezus. Zelfs het vruchtdragen, dat is geen prestatie van ons, maar dat doet Hij door ons. Ik zou haar willen bemoedigen met een tekst die heel bekend is uit Matthäus 11. Kom tot mij, vermoeid en belast, en ik zal u rust geven. En dan daarna, dat is me voor het eerst opgevallen, daar staat er, neem mijn juk op u. En dat wil niet zeggen dat ik dat juk alleen draag, maar bij een juk hebben de twee nodig. En dan mag ik dat juk dragen, maar dan draagt Hij dat, de Heer Jezus, samen met mij. He, ik mag samen met Hem ook dit juk in mijn leven dragen, zodat ik dat niet alleen meer hoef te doen.
Dankjewel. Dit was Ik zou wel eens willen weten voor vanavond. Als u wilt, dan kunt u nog wat napraten over deze aflevering. Bel dan met onze afdeling Nazorg. Telefoonnummer is 0900 647 48 49. Volgende week dan zijn we er weer en dan praten we over de vraag van een mevrouw van wie de man nog maar kort geleden is overleden. En ze heeft het daar heel moeilijk mee en schrijft dat ze praat tegen zijn foto op het kastje en ook regelmatig naar het graf gaat om haar hart daaruit te storten. Nou, haar predikant vraagt zich af of dit eigenlijk wel bijbels is. Volgende week hopen we daar wat meer opheldering over te geven. Dit was Ik zou wel eens willen weten. Graag tot volgende week.